Leuk dat je luistert naar de podcast Passie voor Muziek. Mijn naam is Rijts Giespers en vandaag heb ik een hele speciale gast. Hij is componist en zanger geweest van Het Goede Doel. En daarmee heeft hij toch wel best wel grote successen behaald.
Denk ik, goh, voor iemand die intens lui van nature is, heb ik toch eigenlijk best veel gedaan.
Wat misschien niet iedereen weet, is dat hij ook veel liedjes heeft geschreven voor andere mensen, andere artiesten.
Ja, en in Nederland wonnen we, maar dat was van tevoren al geregeld.
Hij is presentator geweest.
Ik heb het voorrecht gehad om eigenlijk zo'n beetje alle grootte der aarde, van Paul McCartney tot hem, te hebben mogen interviewen.
En eindverantwoordelijkheid had hij bij Kinderen voor Kinderen.
Dat was een hel.
Henk Westbroek over de momenten dat hij bedreigd werd.
En dat heeft mij toch wel een klein beetje aan het denken gezet.
Over popcritici.
Het is echt een hele sympathieke, maar hij heeft totaal geen verstand van muziek.
En zijn grootste blunders.
En die stond even later in de fik.
En dat is nog niet alles, denk ik. Welkom en hallo, Henk Westbroek.
Hoi, hoi.
Ja, als ik dat zo opsom, hè, dan betrap ik mezelf op dat ik denk van, jeetje, wat heb jij ongelooflijk veel gedaan. Heb je dat ook wel eens als je in de spiegel kijkt, dat je af en toe denkt van, jeetje, wat... Hè?
Nou, als ik terugkijk en als je ouder wordt, ligt je toekomst volstrekt achter je. Dan, en ik ben ondertussen 69, dan ga je wat denken, goh, hoe zat dat ook alweer? Want je geheugen laat automatisch dingen deleten. En dan kijk ik er wel eens terug en denk ik, goh, voor iemand die intens lui van nature is, en dat ben ik echt, heb ik toch eigenlijk best veel gedaan. En dat alles nadat ik zo om een uur of 12, 12:30 is opstond, weet je. Maar ik heb een hate ochtend.
Okay.
En ik heb eigenlijk best veel gedaan in mijn leven.
Ja,
en
ja.
Soms met succes en soms met wat minder succes. Maar
ja, precies.
Het was wel leuk om te doen, weet je. Ik bedoel, niet iedereen kan zeggen dat hij 20 jaar bij 3FM gewerkt heeft en nooit een niet succesvol programma gemaakt heeft. Nee. Dat is best leuk om te zeggen, weet je. En ja. Dan ondertussen zit ik daar natuurlijk een beetje glimmend over mezelf te doen. Maar het is ook wel leuk. En ik heb ook, zoals je zegt, succesvolle platen zelf geschreven en gemaakt. En dan bij Kinderen voor Kinderen, dat was een hel.
Nou, daar komen we zo. We gaan straks even hebben over inderdaad, bijvoorbeeld bij Kinderen voor Kinderen, wat je daar dan deed. Om het even te nuanceren, een kleine nuance. Wij geven lessen, muzieklessen aan de Beat Academy muziekschool. En gisteren had ik een aantal leerlingen die wat jonger zijn. En ik vroeg, ken je Henk Westbroek? Want ik wist dat dit interview eraan ging komen, of het gesprek. En ze zeiden nee. Nou, dat is dus ideaal voor deze podcast. Ideaal voor deze podcast, want zou jij je eens voor kunnen stellen aan deze mensen? Ja, wie ben je?
Nou ja, ik ben wie ik ben. Ik ben in de ogen van jongeren een ontzettende gepasseerde oude lul. Maar toch is het wel zo dat de kans vrij groot is dat ze een paar liedjes kennen die ze niet aan mij, met mij associëren. Maar ik denk dat Sinterklaas, wie kent hem niet, bij elke jongere toch tussen zijn oren zit. Ja. En misschien hebben ze wel eens, als ze van de wat betere Nederlandstalige popmuziek houden, gehoord van het liedje België of Alles Geprobeerd of Vriendschap. Die staan al een eeuwigheid in de top 2000. En je hebt nog wel eens voor Ruud Jacot het winnende Nederlandse Songfestival liedje geschreven. Dus ja, ik ben eigenlijk van huis uit tekstschrijver en liedjesbakker, maar totaal niet hip. Want het hipste wat ik de laatste jaren gedaan heb, is een plaat maken die mijn laatste plaat heet. En dat het ook echt de bedoeling was dat het de laatste zou zijn. En dat doe ik dan met Mr. Polska, een duetje en zo.
Kijk. En, Oscar, daar heb ik ooit nog backing vocals bij gezongen. Dus in zo'n
te gek.
Dus dat,
hij bij mij. Het is...
verschil moet wezen. Ja.
Ja, maar dat vind ik een van de weinige rappers die me wel wat doet. En waarmee ik ook gelijk voor die jongeren wil zeggen dat ik eigenlijk volstrekt buiten deze tijd sta. Want ik hou, het spijt me, behalve Eminem en zo en nog een paar van die meesterlijke schrijvers, hou ik niet zo van rap. Ik vind die meeste jongens, dat vind ik textuele analfabeten. En als je het verschil tussen de en het al niet weet en nog geen enkele poging doet om dat goed te doen, ja, Dat vind ik op zijn minst een wat slordig formulerend iemand. En mensen die slordig formuleren, die denken ook slordig. Denk ik altijd maar. Het is, dus ja, ik sta een beetje buiten deze tijd. Ik hou nog van dingen die, ja, die toch wel een zekere, ja, waar met enige zorg aan gewerkt is. Misschien kennen die jongens en die meisjes ook het liedje Zelfs je naam is mooi nog wel, dat ik dan geschreven heb. En dat was in ieder geval in de 90e jaren het meest succesvolle single die uitkwam. En zat ook altijd in de top 2000. Maar ja, dat zegt helemaal niks, want in de top 2000 staan 2000 liedjes en staan er ongeveer 10 miljoen niet, weet je, die ook goed zijn. Dus op zich is dat geen verdienste. Maar terloops vind ik het wel leuk dat je zegt van al die jonge mensen die kennen je niet meer. Nee, dat is wel zo. Natuurlijk kennen die je niet, want popmuziek is jong en sexy en ik ben oud en lelijk.
Is het dan ook niet prettig dat je dan nu, want ik kan me zo voorstellen als je inderdaad die hits hebt gehad en ik weet niet of je over straat kon, je kon natuurlijk over straat, maar je werd herkend. En nu is er toch een lichting met mensen ontstaan die jou dan misschien nog niet helemaal kennen, in ieder geval qua gezicht, wel qua liedjes wellicht.
Ja, maar wat daar tegenspreekt is dat de mensen steeds ouder worden. Dus er zijn nog heel veel andere bejaarden en ouderen die me dan toch wel kennen. Ook al omdat ik jarenlang bij RTV Utrecht, dus, en ik woon in Utrecht, een televisieprogramma gepresenteerd heb, wat ja, altijd het best bekeken programma was. En waar ook jongeren naar keken, weet je. Ik word nog wel eens herkend, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar nooit zo'n last van gehad. Nee? Want nee, weet je wat het is? Ik heb een verschrikkelijke vreemde manier van aankijken tegen mensen die eerst proberen beroemd te worden en daarna alleen maar gaan zeggen hoeveel last ze daarvan hebben. Als je het niet wilt. Tegenwoordig wil iedereen zo'n beetje beroemd worden. De meeste mensen zonder ook maar iets te kunnen. Hè, want die denken dan van, god zeg, ik ben influencer. En wat kan ik kan zeggen? Ik kan zeggen dat een broodje kaas van een bepaald merk toch veel lekkerder is dan een broodje kaas van een ander bepaald merk. Nou ja, daar schijn je heel beroemd mee te kunnen worden. Maar die kunnen eigenlijk niks.
Bij jou is echt begonnen vanuit een passie voor muziek en vanuit het schrijven en ambacht als het ware. In die zin ben je er bekend mee geworden.
Muziek is echt een ambacht. Ja. En dat merk ik de laatste jaren. Ik ben nu, hoewel ik er eigenlijk mee gestopt was, heb ik toch de coronatijd misbruikt om nog maar een EP op te nemen.
Toch wel, ja.
En toen die klaar was, en dat varieert van 4 liedjes en wat zal die jongeren geen enkel fuck interesseren, maar het ene is, er zat een liefdesliedje op vanuit het perspectief van Dracula. Dat wordt het toch een ander soort liefdesliedje en ik heb een beetje een anti-woke nummer gemaakt, want ik heb zo'n hekel aan die mensen die de hele dag bezig zijn om correcter dan correcter te zijn en met dat morele vingertje iedereen nawijzen die in hun optiek niet het taalgebruik hanteert wat zij als fatsoenlijk ervaren. En ik heb er ook een carnavalsnummer op. Ik heb er ook een carnavalsnummer gemaakt.
Is dat zo? Ja,
en ik doe het ook een beetje leuk. Dus dat heet dikke billen. Ze kunnen schudden, ze kunnen trillen. Dikke billen.
Kijk, het rijmt.
Het rijmt. Ik hou erg van rijm. Ja, het hoeft niet hoor. Daar gaat het verder niet om. Mijn meest succesvolle liedjes rijmen nooit. Zelfs je naam is mooi, komt geen rijm in voor. Maar ik vind rijmen wel prettig. Ik hou van vastheid van vorm. En toen ik die plaat dat die EP aan het opnemen was, toen was die af. Mm-hmm. En allemaal met een producer, een meisje. Nou, die heeft ook meer gouden platen verdiend dan God. En toen was die af en toen zei ik, eigenlijk vind ik het helemaal niks. En toen zei hij, hoe bedoel je dat? Ik zei, nou ja, er zit dus een drumbeat onder en er zit, en de violen zijn niet echt. Ergens had hij er zelfs zo'n fucking sirene in gedaan. Je kent dat ding wel. Als hij niet zou bestaan, zou de band geen enkel recht van bestaan hebben. Doodziek word ik ervan. Alles begint maar met een sirene. Oh.
Misschien staat het wel in de top 2000.
Ja, het kan wel waar zijn, maar als je nou echt niks beters weet te bedenken dan wat een ander al 10.000 keer bedacht heeft, dan moet je je eigen creativiteit toch eens tussen haakjes gaan zetten. Maar goed, hoe het ook zij, het is heel succesvol. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik laat alles opnieuw inspelen.
Oké. Okay.
Dus ik heb de zangtrack gehouden. En ik heb de oude drummer van Het Goede Doel. Een van de oude drummers, Tony Peroni. Zijn zoon, jong Tony, die kent iedereen, want die is rapper. Ook een hele goede drummer trouwens. Misschien vraag ik hem ook wel om een nummertje in te drummen. En ik heb de beste gitaristen die ik ken gevraagd om een gitaar te doen. En ik heb, weet je wat, weg met die fucking synthesizers. Ik doe er echt een piano in en hier en daar een synthesizer moppie, omdat dat gewoon mooi is. Ja. En het wordt ineens, wordt het allemaal toch wat levendiger, wat mooier. En ik heb, zoals Stefan Wienjes gevraagd, die de Volkskrant de eindbas van Nederland noemde, die komt uit Het Goede Doel. Echt een magistrale bassist, die is ook contrabassist bij het Radio Philharmonisch Orkest, maar die man heeft het bassen in Nederland verdiept. En gevraagd om te spelen en ineens gaat het allemaal toch wat meer leven. Ineens wordt het toch van ruim voldoende, allemaal vrij goed.
Ja, te gek. En als ik kijk naar jouw liedjes en ik heb ze even gebestudeerd en als songwriter vind ik dat natuurlijk super interessant. En wat mij opvalt is dat je toch wel bewust of onbewust vaak de randjes hebt opgezocht.
Dat is ook zo. Het is helemaal niet leuk om een liedje te schrijven wat mensen alleen maar wil behagen. En dat is natuurlijk, ik hoorde pas dat verschrikkelijke nieuwe songfestival liedje, weet je wel, van die overigens erg aardige zanger. En denk ik, het is uit behaagzucht geschreven. Iedereen moet het leuk vinden. En dat zal ook wel een hele eind lukken, dat iedereen het leuk vindt, maar het zal niet beklijven. En zo'n liedje van Anouk en van Douwe Bob, ja, dat beklijft. Maar dat heeft toch wel iets bijzonders, weet je.
En waar zit het dan in?
Ja, wat je net zegt, je moet altijd toch ergens een randje proberen te zoeken. Kijk, aan de ene kant wil je natuurlijk, kijk, het ligt eraan wat je wil. Ik wil altijd gewoon dingen hebben die oorwormen zijn. Die als je ze een keer of drie gehoord hebt, toch in je, die je nooit meer vergeet. Ik loop wel eens mensen voorbij en die zingen dan gewoon een regel van mij. En die doen dat heupwiegend, zal ik maar zeggen. Omdat toch de melodie wel heel catchy is en de ritmiek boeiend is. Dus ja, weet je, als dat je doel is, kijk, om dingen te schrijven die catchy zijn en die als een oorworm blijven bekleven, dan is het ook wel leuk om er ergens toch bijvoorbeeld een tekstregel in te doen waarvan je denkt, hier worden een hele hoop mensen boos van. Op mijn laatste plaat staat een, wat die vol staat met heet echt laatste plaat, Spotify te horen.
Hij was gefinancierd toch door een fan?
Ja, ja. Door,
kan je het verhaal eens heel kort vertellen? Want dat vond ik zo grappig.
Ja, ik was eigenlijk al na mijn laatste solo CD, die heette geloof ik De Hemel, volkomen geflopt. En wel die lovende kritieken, maar ja, daar kan je het brood niet mee beleggen. Was ik eigenlijk van plan om te stoppen. Ook al omdat ik heb wat vreselijke ziektes gehad, tuberculose en zo. En dan word je nooit meer wat je was fysiek. Hè? Dan ben je toch altijd, dan leef je toch een beetje op pillen en dat soort dingen. Dus als ik langer dan een half uur optreed, dan beginnen mijn longen te piepen. Dus dat doe ik dan nog wel eens, maar daarna houdt het op. Dus ik wou ermee ophouden en ik was ook net bezig met één liedje. Dat had ik samengemaakt met twee mensen. Nou, ik had het geschreven met Henk Temming, maar dat heette Weg van Utrecht. En dat was en daar werd ook op meegespeeld door Herman van Veen. Zegt ze ook niks natuurlijk, die jonkies. En Spinvis, dat zegt ze misschien iets. Die is erg schatplichtig aan Het Goede Doel. Dus die vonden het alle twee trouwens, want voor Veen hebben we veel geschreven. Dus die deden mee, prachtig liedje, heel apart liedje. En dan moest op het eind een trompet solo komen. Dus ik had een beroemde Utrechtse trompetter gevraagd om mee te doen, maar die wilde niet, want Die vond Herman van Veen een spinvis in het goede doel. Dat was onder zijn stand. Dus toen moest ik naar Maastricht toe om daar de beste, in mijn ogen dan, hè, in mijn oren liever, een van de betere saxofonisten, annex trompetisten, te bezoeken. En ik ga naar een jointje halen. In die tijd bloot ik me nog helemaal surf. En ik heb mijn beste liedjes geschreven in totale dronkenschap of zo stoot als een kanaal. Ik kan het erg aanbevelen. Het zet de sluizen naar de creativiteit ook.
Is dat ook een tip voor jonge muzikanten trouwens?
Dat is echt een tip voor jonge muzikanten, ja. Je moet alleen nooit afmixen als je stoot bent.
Oké, dat gaat
niet. En nou, als je dat namelijk doet, als je stoned bent, dan gaan je de trilhaartjes in je oren een beetje liggen. En dan hoor je het hoog niet meer zo goed. En als je dat nou weet, dan hoor je bijvoorbeeld op alle No Woman No Cry-achtige liedjes, die altijd geschreven zijn, de jongens die en gemixt, zo stoten ze kanaal. Altijd de bekkenstaart zijn en de hoge tonen erg irritant zijn. Ja. Dus je moet nooit mixen als je stoned bent. Maar dat tezijde, wij gaan daar een paar jointjes kopen. En er zit zo'n man achter de jointjesbar. En die zegt, goh, een oude man ook, anders had hij me niet herkend. En die zegt, hey, jij bent Henk Westbroek. Ik zeg, goh, je hebt goede ogen voor je leeftijd. Hij zegt, ik heb al jouw platen. En dan maak ik altijd het grapje van, oh, dat ben jij dus. Want... En ja, dat ben ik echt. Kijk maar. En achter hem stonden echt zo'n rij cd's. Allemaal van mij en van het goede doel. En hij zei, ik ben een bewonderaar. Ik zei, oh, wat leuk, joh. En hij zegt, wat kom je hier doen in Maastricht? Want je komt de politie. Nou, kom even een saxofonist instrueren wat hij straks moet gaan spelen. Ongeveer, want de rest moet hij zelf maar bedenken. Ik zeg, en daarna ga ik gauw weer naar huis. Hij zegt, oh, waar ben je mee bezig dan? Ik zeg, nou, ik ben net mijn laatste liedje aan het opnemen. Hij zegt, ja, dat kan toch niet, joh. Hij zegt, zo doe niet op, maak nog een plaat. Hij zegt, nee, joh. Ik treed niet meer op, dus ik verdien niks. Platenmaatschappijen die vroeger een ton gaven om een plaat op te nemen, waardoor je hele orkesten kon inhuren, die zijn er niet meer, dus je mag het zelf betalen. Nou, dan verkoop je 3 cd's, want meer verkoop je niet meer. En denk je, nou, ik laat hem ook nog eens apart mixen voor een plaat. Hè, want dat moet heel anders gemasterd worden. Dat gebeurt meestal niet. En daarom klinken de meeste platen ook totaal kut die uit Nederland komen. Tenminste, de nieuwe. Vroeger was dat niet zo. Maar dat verkoopt ook niet. Dus je moet het met de optredens terugverdienen. En dat Spotify, daar kunnen we over ophouden. Want daar moet ongeveer geld bij. Toen zei hij, joh. Hij zei, ja, maak dan nog één plaatje, joh. Kom op, joh. Ik zei, nee, joh. Ik zei, dat kost zeker 20.000 euro. Ik zei, als ik het een beetje aardig wil doen. Ik zei, joh, dat is goed. Ik zei, pardon? Nou, dat is goed. Krijg van mij 20.000 euro. En ik kreeg 20.000 euro om mijn laatste plaat te maken. En dan kwam ik. Nou, ik heb iets bij moeten leggen, net mee uit. En ik zeg altijd met genoegen dat Rokend Nederland mijn laatste, Blowend Nederland mijn laatste plaat betaald heeft. En ik zei het is tegen een of andere katholieke politicus. En die werd ontzettend boos. Zo even gedrugs. Ik zei, joh, ik zeg, zit niet in zeiken. Ik zeg, jij drinkt, weet je. Ik zeg, dat is... En ik heb zelf een café geloof, maar drank is een hard drugs. Want...
Bekkens had je heel hoog moeten zetten dus eigenlijk voor deze plaat.
Ja, nee, want het grappige is, ik heb 8 jaar geleden tuberculose gekregen en dat heeft me 1 long gekost.
Oké.
Dus, en toen zei de, ik rookte ook 2 pakjes sigaretten per dag en die blowde er nog wat bij. En toen zei de longarts, als je nog 10 jaar wil leven, zou ik nu ophouden met roken en blowen. Hij zei, anders haal je volgend jaar niet. En weet je, er zat net een klein kind in de buik van mijn dochter. Dus ik dacht, nou, die wil ik nog wel eens zien. Dus dat heb ik toen maar gedaan. Stiekem rook ik nog wel eens een sigaretje. En heel stiekem neem ik nog wel eens 1 trekje van een blomen. In principe hou ik het nu bij witte wijn. Ook lekker trouwens. Maar er gaat minder inspiratie vanuit.
Ja, en tegenwoordig onmisbaar voor elke muzikant en elke artiest. Social media, wat vind je ervan?
Nou, social media is natuurlijk... Kijk, Twitter is natuurlijk is een riool. Ik zit er graag op. Want ik heb, al was het maar om mensen te volgen waar ik het totaal mee oneens ben. Om een beeld te krijgen van de manier waarop ze denken. Weet je?
Heb je ook wel eens slechte ervaringen als dat je bedreigd bent, zoiets meegemaakt?
Oh, zat. Ja, ja, ja. Maar luister, in de laatste jaren word ik niet meer bedreigd, behalve door de... Kijk, door de anti-Zwarte Pieters. En dat heeft mij toch wel een klein beetje aan het denken gezet. In het begin dacht ik, joh, wat zal het mij een rotzorg zijn voor of je nou pro, als jij liever ziet dat alle Zwarte Pieten Groene Pieten worden. Ik vind het al lang best. Ik wil geen kind zitten mee, weet je. En voor mij mogen ze blauw en geel. Het doet mij helemaal niks. Maar als je nou elke keer... Als zo'n liedje nog een enkele keer, dus eigenlijk in de ban gedaan bij de publieke omroep, behalve door Rob Stenders op de radio is, en dan krijg je weer 5 bedreigingen, dan denk ik, weet je wat? Jij doet mij radicaliseren. Want dan denk ik, ik word van de weeromstuit voorstander van Zwarte Piet. Snap je wat ik bedoel? Want let wel, joh, het zal me allemaal reet roesten. Maar... Als mensen zo heftig reageren over een liedje wat vol ironische grappen zit. Hè? Zwarte Piet die in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet, om maar zo'n zin eruit te citeren. En ze gaan de schrijver daarvan echt van alles en nog wat beschuldigen en ook bedreigen. Dan denk ik, nou weet je wat, ik geloof dat ik me weer voor Zwarte Piet word. Ja, niet dat ik dat dan echt word, maar die neiging heb ik wel, snap je? Omdat je dat woord niet meer mag gebruiken. Ik haat mensen, of haat is te veel, die denken dat door een woord te veranderen, ook de beleveniswereld van iets verandert.
Even iets anders. Wij zitten momenteel in de coronaperiode. En hoe heb jij de coronaperiode ervaren? Of hoe ervaar je die?
Wel, ja. Het is... Kijk... Ik doe nog met de Nederpop Allstars. Dat is een band die bestaat uit allemaal oude rotten. Oude bassist van Dulfer, drummer van Alderliefste. Nou ja, allemaal van die. En ik doe ook wel eens een half uurtje mee. Die zingen dan allerlei beroemde liedjes uit het Nederlandse repertoire. En ik doe dan een half uur lang liedjes van mezelf. En dat houdt net vol. Daarna moet ik even gauw 2 borrels nemen en dan... Heel diep ademhalen, maar het is hartstikke leuk om te doen. En dat doe ik niet slechter dan ik het beter zelfs. Want sinds ik eigenlijk nog maar 1 long heb, heb ik mijn techniek enorm moeten verbeteren. Dus ik zing eigenlijk beter dan 30 jaar geleden. Ja. Maar,
zangles genomen, vraagteken?
Ja. En dat heeft wel geholpen. Ja. Dus... Maar ja, je moet zorgen van zangles dat je natuurlijk niet zo'n karakterloze zanger wordt. Hè?
Dat is het risico.
Dat Nederland helemaal vol van zit. Hè?
Nou, je moet randjes, net zoals in liedjes je randjes hebt, moet je je randje aan je
zanger. Ja, een beetje er zijn mensen, de beste popzangers hebben echt nooit les gehad. En het is, of nooit les gehad, ik bedoel Joe Cocker, John Lennon. Ja. Ja, dat waren toch jongens die... Die toch natuurtalenten waren.
Dat klopt.
Iedereen die iets van harmonieën wil begrijpen, die moet heel veel Beach Boys luisteren.
Ja, zeker.
Want het begint natuurlijk allemaal met luisteren.
En de Beatles?
Kijk, nou ja, Beatles waren natuurlijk lang zo goed niet in de harmonieën als de Beach Boys. Als je echt wil... Kijk, de meeste poprecensenten begrijpen helemaal geen fuck van muziek. Echt helemaal niks. Daarom hebben ze zo'n hekel aan me, want... Ik zit altijd te vertellen dat ze er geen fuck van begrijpen.
Hebben ze een hekel aan je?
De meeste wel, ja. Okay. En dat komt omdat ik ze wel eens betrap. Kijk, mensen die een oordeel over mij hebben, daar mag ik ook een oordeel over hebben. En ik ben altijd, medeoprichter van de Belangenvereniging voor Popmuzikanten, de BV Pop, FNV. Ik ben jarenlang voorzitter van geweest, onbezonderd. Mm-hmm. Ik heb me altijd vrij druk gemaakt over de rechten van muzikanten. En waar de muzikanten het in Nederland ook mee moeten doen, is met een lege critici die echt helemaal niks kunnen. En dan leg ik dat dan, want alles is vergelijk, hè. Als je dat naast Engelse critici legt, of Amerikaanse, of Duitse, waar het niveau zoveel hoger is. En hoe komt dat nou? Dat heb ik niet bedacht hoor. Ik citeer nu iemand waarvan de naam even ontschoten is. Eigenlijk bestaat een liedje uit 4 dingen. Ritme, melodie, harmonie en klankkleur. En dat met z'n allen wordt dan met wat bewerkingen de sound. Ja. En de tragiek van de Nederlandse popcritici is, lees maar, dat ze het altijd alleen maar over het laatste hebben. De sound. Wow, wat een vette bassen zeg. Poeh, wat een pompende gitaar. Dat is de sound. En over de rest zeggen ze niks, want ze weten niet eens dat het bestaat. En als ze zelfs daar te beroerd voor zijn, om het over de sound te hebben, dan hebben ze het helemaal nergens over. Maar dan toveren ze tevoorschijn wat alleen popcritici bezitten. Namelijk het gevoel voor urgentie. Ze zegt, dit is een hele urgente plaat, dus die is goed. En die plaat is niet urgent, dus die is niet goed. En geen hond op de wereld kan mij uitleggen hoe urgentie klinkt. En ik kom die jongens aan, ik kom die Leo Blokfluit wel eens tegen in het leven. Dat is een ontzettend aardige man.
Blokfluit?
Ja, ze noemt iedereen hem achter de rug. Nee, ik doe het altijd gewoon in zijn gezicht. Dat vind ik wel zo fair. En Leo heeft nog voor mij gewerkt bij de radio, bij 3FM.
Nou, echt een sympathieke vent, ja, dat vind ik ook.
Het is echt een hele sympathieke, maar hij heeft totaal geen verstand van muziek. Ja, maar dat geeft verder niks, want hij doet wel zijn best en hij probeert het te begrijpen. Dus het is,
hij weet wel veel, Henk.
Ja, maar weet je, het is helemaal geen kunst om te weten welke kleur schoenveters alle individuele Beatles droegen toen ze bij Abbey Road overstaken op een zebrapad. Dat soort kennis heeft hij. Het is ook niet interessant om te weten welk merk welke variant van de Rickenbackers een muzikant bespeelt. Of hoe zijn opa wel eens de gewoonte had te voeren met veel te zoute soep.
En dat zijn niet interessant, inderdaad.
Nee, het enige, het werk van, kijk, popmuzikanten zijn in mijn beleving kunstenaars. En het kunstwerk moet spreken. En wat iemand dan, kijk, zo nu en dan is enige vorm van kennis van de persoon wel verduidelijkend, omdat je dan zijn gedachtenwereld of haar gedachtenwereld leert begrijpen. Maar het is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ik bedoel, een plaat wordt er niet beter van als ik weet dat de schrijfster of de vertolker vegetarisch is. Snap je? En een hele hoop mensen denken dat dat wel zo is. Of dat iemand zijn kleren betrekt bij een hele beroemde couturier. Dat zal wel, maar je muziek wordt daar in principe niet beter van. Ja, de clip misschien. En Leo is zo'n jongen die weet dat alle bandleden van Paul McCartney tegenwoordig, omdat hij het is, gedwongen worden om op tour vegetarisch te eten. En dan denk ik, nou ja, het zal wel. Dan nemen ze toch allemaal stiekem een kroket, weet je. Want je bij Paul McCartney mag spelen, ben je bereid om geld mee te nemen. Maar dat hoeft niet, want hij is een hele nette, betalende muzikant. En dan kom je er ook niet, of artiest, daar kom je er ook niet veel van tegen.
En welke kom je dan tegen?
Nou, heel veel artiesten vind ik die betalen hun bandleden erg ondermaats. In Nederland is dat vrij gebruikelijk bij de grote. Niet bij de bands, hè, maar bij de artiesten die een band inhuren. Dan mag iemand toch heel blij zijn als hij met €275 naar huis gaat. Terwijl de hoofdartiest net €15.000 mocht incasseren. En vier muzikanten heeft die bij elkaar €1.000 gunt. Ah goed, en nog een geluidsman en nog een lichtman. Dus je bent voor €2.000 klaar. Ik bedoel, geef je mensen het dubbele salaris, hij nog 10 mil over, weet je. Mm-hmm. Het is...
Dus bandleden bij jou hebben niet, die hoeven niet te klagen?
Nee, hebben nooit hoeven te klagen. Nee, zeker niet. Ja, maar dat hoort ook. Ja. Weet je, je kan natuurlijk niet de voorzitter van de Belangenvereniging van Pop. Kijk, ze vinden altijd te weinig hebben, dat snap ik ook wel. Maar je kunt niet de Belangenvereniging van Popmuzikanten leiding geven en zeggen, jongens moeten allemaal netjes. En in het Sena-blad, ik weet niet of de jongens waar jij les aan geeft en de meisjes allemaal lid van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond zijn. Ik zou dat echt doen, dat meen ik serieus. Ik gaf vroeger les op de Popacademie in Tilburg. En dat was wel treurig. En dan kwam en de enige die kwam is gewoon kijken, Stevie N, zeg je dat wat?
Ja, zeker.
Zij tegenwoordig anders, want ze doet Nederlands. Maar dat is me even ontschoten. Heel goed trouwens.
Dat weet ik ook even niet. Gitariste en zangeres, hè? Ja.
Ja. En ze is geloof ik tegenwoordig met Daniel Lohuus. Misschien zegt dat de
als
mensen
kick,
wat.
als kick, ja.
Als Kik. En tegenwoordig doet hij. We hebben veel liedjes samengeschreven. En dan zeg ik het zelf, ik heb hem ontdekt. Net trouwens als Frans Bauer.
Heb jij Frans Bauer ontdekt?
Ja.
Vertel.
Ja. Nou, hij was wel zo leuk van ontdekt, is een groot woord. Maar je had vroeger een programma van Jan Rietman, dat heette, dat weet ik niet meer. En dat was op zaterdagochtend en dan mocht elke band live komen spelen. En het was een heel leuk programma. Dus dan had je altijd de Ering en Normaal en Het Goede Doel en Doe Maar en al die jongens. Die zaten al met een geweldige kater, want die hadden de avond ervoor in Surhuis-te-Veen gespeeld. En dan moest je de middag daarna om 12 uur klaar zijn voor Jan Rietmans op volle toeren. En die Jan die had op een gegeven moment een razend populair programma. Was dan ergens in het land in een tent. En er waren zomaar 2.000, 3.000 mensen als het een beetje grote tent. Was altijd vol. En Jan die had wel eens een bandwisseling. Natuurlijk, hè. Dus Jan die moest dan, die draaide dan plaatjes en die lulde wat. En deed die allemaal heel bekwaam. En toen dacht hij, nou, ik doe ook een soort talentenjachtje erbij. En dan vroeg hij aan mensen die daar toch moesten optreden, of die dan de jury wilden zijn. En ik ben nooit zo heel gelukkig geweest als jurylid. Dat is, ik heb het wel gedaan, maar weet je wel, van die poptempels. Maar het is, ja, ik word er nooit zo blij van.
Of
Ik
je
heb nooit
muziek kan
pop.
beoordelen, hè? Dat is ook lastig. Het is natuurlijk
Nou ja, ik wil het wel beoordelen, maar ik weet maar al te goed het verschil tussen een live optreden en een niet live op. Kijk,
En een wedstrijd.
nou, muziek is wel een wedstrijd,
Ja?
hè? Ja, vind ik wel, want in elk genre zijn er goede en slechte.
Dat
En je
klopt.
probeert toch aan de bovenkant te komen.
Dat klopt.
En je zult het toch op moeten nemen tegen tegenstanders die je niet kent, weet je. Het is mij jaren gelukt om helemaal aan de top te staan, maar het is me nou al jaren niet meer gelukt, omdat er dus anderen zijn die door de mensen beter gevonden worden. Nou, het zei zo. Het is, maar goed, en die Frans Bauer dus. En er kwam daar zo'n jochie zingen. Van 10. Was zo aandoenlijk. En die zong zo'n liedje over zijn moeder. Moeder! En
Iets
ja,
hoger.
en daar zaten dan allemaal van die gelouterde popmuzikanten. Dus ja, dan moest je een cijfer geven. We waren met z'n drieën. En de eerste twee, die gaven hem een 2 en een 3.
Ai.
En ik zag dat jochie, dat kleine jochie, die zag ik helemaal doodgaan op het podium. En ik denk, weet je wat, fuck you. Ik zei, joh, jij krijgt van mij een 10.
Ah, geweldig.
Ik zeg, want ik hou helemaal niet van genre. En dat was ook nog zo. Ik zeg, maar je deed het perfect. En ook dat was zo. Ik zeg, en ik vind niet dat je de beoordeling moet laten afhangen van het feit of je van het genre houdt. Dus voor mij heb jij een 10. En dat heeft Frans Bauer, die dat was, gestimuleerd om door te gaan, heeft hij heel
Ja,
vaak
precies.
in interviews verteld.
Ja.
En ik heb zelf, toen hij zijn eerste gouden plaat haalde, toen mocht ik hem uit. En geen enkele serieuze popmuzikant wilde hem een gouden plaat geven. Ik dacht, nou, dat is met groot genoegen. Dat was in een middagvoorstelling in het theater in Maastricht. En ik kwam daar met zijn gouden plaat. En dan moet je wat zeggen. Dus ik zeg tegen zijn fans, zo. Ik zeg, ja, ik zeg om helemaal eerlijk te zijn. Ik vind die muziek van Frans Bauer 3 keer kut. Ik zeg, maar daar staat tegenover dat hij mijn muziek 4 keer klote vindt. Dus dat is ongeveer gelijk. En dan moest Frans zo lachen. En dat publiek, die dachten ook, is het nou een grapje? Of, ja, het is het grapje. Dus je vond het allemaal heel leuk. Dus ik hoefde ook niet te jokken. En ik gaf Frans zijn eerste gouden plaat. Hij was een kind zo blij. Want als er nou één iemand is die. En ik hou helemaal niet van zijn muziek hoor. Geen enkele dubbele agenda heeft. Dan is hij het wel
Hij is
al.
wel
Ik
echt
vind
oprecht, hè? Ja, het is echt
ik ben erg
eerlijke gozer.
ongesteld. Ja, het is gewoon, hij is gewoon wie hij is.
Ja.
En dat kun je leuk vinden, dat kun je niet leuk vinden. Maar hij doet zich niet anders voor. En ik vind dat zo. En een hoop van die popmuzikanten die bestaan bij de gratie van hun imago, weet je. Wat natuurlijk ook nog in de hand gewerkt wordt door het feit dat zelfs serieuze kranten zoals mijn Volkskrant. tegenwoordig popmuzikanten afmeten aan het feit of hun schoenen wel niveau Hugo de Jonge zijn. En of ze wel door een goede designer hun kleren hebben laten ontwerpen. Waar ik denk, weet je, muziek beluister je met je ogen dicht. Dus het interesseert me geen fuck of je mooi bent en of je goede pakken aan hebt. Maar het kunstwerk, daar gaat het om. En als je dan je ogen open doet en je ziet een ontzettend mooie man of een ontzettend mooie vrouw. En met ritmegevoel, weet ik veel, die zie je dat vertolken. Krijg je nog even een lichtelijke meerwaarde. Maar als je in de auto zit te luisteren naar muziek, zie je ze niet. En daar wordt de meeste muziek beluisterd, hè, in de auto.
Ja, precies. Hey, heb jij zelf heel erg nagedacht, ook in de start van je carrière, over je imago? Is het echt een plan
nooit
aanpak geweest?
Of
is het
gewoon... Nooit.
En wat je hebt aangegeven in een interview, ik sukkel maar wat aan. Hè?
Is ook zo.
Is het gewoon ontstaan, je carrière? Gewoon,
ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben eigenlijk van huis uit sociaal seksuoloog, of socioloog eigenlijk, die later sociale seksuologie inging. En bibliothecaris, allemaal van die prachtige vakken. En ik sukkelde zo'n beetje de popmuziek in, omdat je een hobby moet hebben en die hobby loopt uit de hand. Op een gegeven moment word je dan eens popmuzikant en dan doe je ze schoon overhemd aan. Maar het vervelende is dat ik altijd felkleurige gimpen droeg, sneakers en dat soort dingen. En daar was ik elke rapper mee voor.
Maar niet om op te vallen.
Nee, want wat was het nou? Ik heb nogal ongelukkige brede voeten. En als je nou makkelijke schoenen wil hebben, dan in mijn geval was dat echt. Dat was van het merk Adidas. Die vielen het breedst uit. En dacht ik, nou, als ik ze dan toch koop, dan koop ik gelijk de meest kleurrijke. Gele of glimmende. Dus als ik dan ergens op moest treden, had ik altijd die schoenen aan. En op een gegeven moment werd dat dan... Als wij op televisie waren, moesten ze altijd even mijn schoenen laten zien. Van, het is een gala. Dan zit hij met een vlinderdas en die hele ellende meer. Wat ik trouwens nooit een das willen dragen in mijn leven. Maar goed, een net pak. En kijk, die sneakers er eens onderaan. Er was ook veel kritiek op. Van echte popmuzikanten, weet je. Want de kwaliteit van liedjes kun je natuurlijk wel aan het schoeisel afmeten. En later werd ik in zo'n VPRO geïnterviewd. Zei ze, je was eigenlijk de eerste. Was daarover nagedacht? Dan zei ik, nee, zere voeten.
Ja, precies.
En dat probleem los je op, die zere voeten. Dat heet sneakers. Ja. Nou ja, en dat wordt daar je imago. Daar heb je niet over nagedacht.
Ja. Maar ja, tegenwoordig denken artiesten toch wel heel veel na over hun imago. Zou dat jou een advies zijn, hè? Als jij een advies moet geven aan jonge muzikanten?
Als je een advies aan muzikanten wil geven, moet je eigenlijk maar één ding zeggen. Luister naar muziek. En luister ook naar muziek waar je eigenlijk niet zo van houdt. Dus als je nou wil leren hoe je... Kijk, wat dan en luister naar het beste wat er is. Want dat is wat je, omdat muziek een wedstrijd is, moet proberen te evenaren. Als je rapt, zei je toch, moet het proberen een beetje... Kijk, in Nederland kom je weg met rapper boef, weet je. Oké. Maar als je het een beetje op niveau wil doen... Dus moet je toch eens na gaan denken over Jay-Z en Eminem, weet je. Dat zijn de echte grote.
En dan richt ik me even naar jou, de luisteraar. Ik vind het superleuk dat je nog steeds luistert. En ja, zoals je al hebt gemerkt, het interview is eigenlijk nog niet eens afgelopen. Dit was deel 1. Henk en ik hadden afgesproken om er een half uur van te maken, maar het is veel langer geworden. Dus ja, ik heb er maar 2 delen van gemaakt. Kun je wel verheugen op deel 2? Die komt volgende week dinsdag online. Wil je deze podcast nou blijven volgen? Klik dan even op abonneren. Dat kan zowel op Spotify en dat kan ook in de Apple Podcast app. En mocht je me willen supporten, dan zou ik het zeer waarderen. Nou ja, dat kan op de volgende manier. Heb je een Apple, dan kan je richting de Apple Podcast app gaan. Op je mobiele telefoon of tablet bijvoorbeeld. En daarin mag je hem beoordelen, de podcast. Dus een aantal sterren geven, een comment. Nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat je er gewoon van vindt. Dus misschien heb je ook tips of suggesties. Die zijn hartstikke welkom. Wil je me steunen op een andere computer, bijvoorbeeld Android, dan mag je naar Spotify gaan en daar op abonneren klikken. Hopelijk tot de volgende keer.